Stel je voor, een patiënt die al 4 keer in 1 jaar tegenover je zit met dezelfde klacht. Rugpijn. Onderzoeken geruststellend, adviezen gegeven, maar toch blijft hij terugkomen. En terwijl hij weer plaatsneemt, zie je het meteen. Zijn forse overgewicht. Je voelt dat dat misschien wel de kern van het probleem is. Obesitas, slijtage, ontstekingen in gewrichten. Maar dan komt de echte uitdaging. Hoe begin je erover? Zonder te kwetsen, maar wel de kern van het probleem durf te raken. En hoe dan verder?
Dit is de Obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Hallo en welkom bij de volgende podcastaflevering van Langerhans. Mijn naam is Liesbeth van Rossum. Ik ben internist, endocrinoloog en hoogleraar obesitas. En ik ga vandaag in gesprek met Mark Huls. Mark, zou je even zelf willen voorstellen?
Ja, Mark. Ik ben huisarts. Ik heb mijn praktijk in Tiel, kaderhuisarts diabetes. En mag me misschien tegenwoordig wel obesitasarts noemen, want zo druk ermee bezig.
Ja, mooie titel wordt dat. We hebben vorige keer gesproken met elkaar over obesitas als chronische ziekte. We hebben besproken hoe mensen na het afvallen vaak een jojo-effect krijgen. Dat het lichaam weer terug omhoog gaat. Maar ook dat obesitas natuurlijk heel belangrijk is, ook in de huisartspraktijk, omdat het een poortziekte is naar een heleboel andere chronische ziekten die nu we vaak allemaal los aan het behandelen zijn. Dus dat was vorige aflevering. Nu gaan we eigenlijk een stukje verder. Ook er is natuurlijk een NAG-standaard obesitas verschenen. En we gaan nu het hebben over de diagnostische fase daarvan. En dat gaan we doen in een aantal blokjes met ook vragen tussendoor. En dan komen de meest relevante dingen voor de praktijk aan bod. En we beginnen eigenlijk met zo'n diagnostische fase. Hoe begin je nou eigenlijk dat gesprek? Mark, kan jij dat toelichten hoe jij dat doet in praktijk en wat zegt de NAG-standaard daarover?
Nou, de NAG-standaard is daar heel duidelijk in. Je moet toestemming vragen. En ik moet zeggen, dat heb ik gemerkt, dat werkt ook heel goed. Ik kan mij herinneren van heel lang geleden dat ik ooit eens een patiënt had en die kwam met knieklachten bij mij. En dan hebben we het al over misschien 15 jaar geleden. En bij die diagnose van die knieklachten meldde ik ook aan haar van, maar het zou ook wel goed zijn dat je af zou vallen. En uiteindelijk is die patiënt toen 3 jaar bij mij weggebleven. En kwam toen terug bij mij. En toen was ze 15 kilo afgevallen. Want ze was heel boos op mij geweest. Maar was wel met dat gewicht aan de gang gegaan. Nou, inmiddels heb ik geleerd, zo moet het dus niet. Alhoewel het voor haar wel goed uitgepakt heeft. En wat ik tegenwoordig merk is dat als ik merk dat een patiënt bij mij komt met vragen over obesitas. Of over medicatie, wat je tegenwoordig ook vaak ziet. Of met klachten waarvan ik denk dat obesitas wel een rol speelt bij het ontstaan of in stand houden, dan maak ik het bespreekbaar. Maar dan begin ik inderdaad met eerst te vragen of ik het erover mag hebben.
En, nou, en hoe vraag je dat dan letterlijk? Wat voor zin zeg je dan?
Ja, dat verschilt een beetje. Ligt ook wel een beetje aan de flow van het gesprek. Maar ja, waar het om gaat van, hey, we hebben het nou over je knie, maar mag ik het ook eens met je over je gewicht hebben? Want voor mijn gevoel speelt dat ook een rol bij je klachten. Vind je dat goed? En ja, dan is mijn ervaring dat, ja, ik ken mijn patiënten natuurlijk en zij mij als het goed is, dat opmerkelijk weinig op weerstand stuit. Dat de meeste patiënten dat goed vinden. En dat ligt dan denk ik aan het gegeven dat ik dat stukje ruimte wel heb bij mijn patiënten, dat is één. Maar ten tweede ook dat ik die toestemming vraag. Dus ze kunnen ook nee zeggen. En als ze het gevoel hebben dat ze nee kunnen zeggen en ze zeggen ja, dan heb je dat bondje al gemaakt daarin en dan kun je daarop verder. En dan merk ik ook wel, als ik dan mijn, nou ja, inmiddels wel praatje ingaat over wat obesitas nou werkelijk is en dat ook met respect dan benaderen en aanvlieg. En mensen ook merken dat ik niet dat weer als een simpel dingetje wegwuif en ga maar een beetje meer bewegen en een appeltje meer doen en wat gezonder eten. Dat dan ook echt wel opening geeft naar patiënten toe. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat merk jij daar nou van? Want mensen komen bij jou natuurlijk. En dan zijn ze al verwezen voor een obesitas. Stel jij die vraag nog?
Nou ja, op het moment inderdaad in het Centrum Gezond Gewicht in het Erasmus MC, waar we daar worden mensen voor obesitas verwezen, dus dan vragen we dat inderdaad niet, want dat mensen weten dat ze daarvoor komen. Maar ik doe ook een algemene endocrinologie spreekuur in het ziekenhuis. En daar heb je hetzelfde eigenlijk, want jij hebt dat mensen met hele andere aandoeningen komen, maar dan signaleer ik bijvoorbeeld wel, die BMI is heel hoog, 37 of 40 of wat dan ook. Ja, dan bespreek ik je toch ook van, vindt u het goed dat we het ook even over uw gewicht hebben? En dan zet ik ze op het goede spoor wat ze dan kunnen doen, bijvoorbeeld. En het grappige is inderdaad, die toestemming vragen, het staat natuurlijk niet voor niks ook in de NAG-standaard, ook in de multidisciplinaire richtlijn. En wat weet ook uit onderzoek, dat dat voor mensen werkt. Die vinden dat vaak prettig dat het wordt besproken en ook nuttig. En we hebben heel vaak het gevoel, het is een best delicate vraag, dat er best een rem bij ons soms zit. Want het is moeilijk, een versorte arts-patiëntrelatie. Maar als je het op een respectvolle, niet veroordelende manier doet en gewoon neutraal vraagt, vindt u het goed dat we het even over uw gewicht hebben? Weten we dat het gewoon eigenlijk heel goed werkt. En natuurlijk zijn er af en toe uitzonderingen die het niet willen. Nou, dan plant je even een zaadje en dan heb je het een andere keer weer erover.
Ja, helemaal eens. Ik moet zeggen, ik ben er nog niet tegengekomen dat de patiënt echt, het echt niet prettig vond. Maar nou ja, het zal ook een eerste keer komen. Maar nou, misschien ligt dat ook wel aan de huisartsenpraktijk. Dat ze hem ook wel kennen en weten dat ze de volgende keer weer met me door de deur moeten.
Nou, dat ligt vast bij jou.
Nou ja, hey, als je het hebt, wat ligt er bij mij? Die drempel lag wel bij mij. Want ik vond het in het begin echt wel moeilijk om bespreekbaar te maken. En ik merk hoe vaak je het doet, hoe makkelijker het wordt.
Ja. Ja. Mooi. Dus zo doen we dat eigenlijk bij volwassenen. Maar Mark, hoe doe je dat bij kinderen? En wat staat er eigenlijk over in de NAG-standaard?
Nou, de NAG-standaard is echt wel proactiever bij kinderen. Waar je bij volwassenen inderdaad het bespreekbaar maakt als ze er met een hulpvraag over komen. Of als het meespeelt in de klacht waarmee ze komen. Dan ga je erover aan de gang. Maar je gaat zeker niet actief screenen, is de bedoeling. Ook om het een beetje behapbaar te houden in de praktijk. Maar bij kinderen hebben we gedacht toch wel meer verantwoordelijkheid te hebben. Bij kinderen kun je natuurlijk, als je op tijd inspringt, nog heel veel winnen. Dus de bedoeling is echt dat je het daar actief bespreekbaar maakt als jij het als huisarts in je spreekkamer denkt te constateren. En dan is het dus niet de bedoeling dat je hele praktijk gaat doorlichten op wie een hoge BMI heeft in je systeem. Maar als het op je pad komt, op je spreekuur, en de meeste kinderen komen wel één keer in het jaar bij jou op de stoep staan, dan moet je het bespreekbaar maken.
En stel je dan dezelfde vraag aan de ouder, of wat zeg je dan letterlijk? Wat werkt voor jou?
Ja, ik merk wel dat mijn drempel daarbij nog wat groter was. En is misschien ook wel, omdat ik dat kind ook niet wil kwetsen. Want bij volwassenen weet ik inmiddels wel dat ze donders goed in de gaten hebben waar ik het over heb. Dat dacht ik niet, maar dat is wel zo. Maar bij kinderen ben ik soms wat bezorgd dat ik iets opentrek waar ze zelf nog niet zo in de gaten hadden. Dus ik breng het wat voorzichtiger. Maar ouders hebben het vaak heel goed in de gaten wat er speelt. En de kinderen, zeker als ze ietsje ouder zijn, ook wel. En dan gaat het erom dat je het niet als te dik bespreekt of te zwaar, maar een gewicht wat hoger is dan gemiddeld, of een gewicht wat misschien meespeelt in de klachten die je hebt. Dus daar is ook dat respectvol benaderen en het niet stigmatiserend bespreken enorm belangrijk voor mijn gevoel. En dan kom je er toch wel heel ver in. En ook daar heb ik nog niet gemerkt dat het afgewezen wordt.
Ja, oké. Okay. Nou, in het volgende blokje gaan we zo meteen verder met ook hoe je daar respectvol mee om kan gaan. Ook om te kijken naar hoe screen je bijvoorbeeld op de oorzaken. Dat je een beetje de schuldvraag ook afneemt en wat speelt er allemaal mee. Maar voordat we naar dat blokje gaan, gaan we eerst even naar een vraag van een luisteraar.
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Hallo, met Petra. Daar was ik weer. En naar aanleiding van de vorige podcast zijn er heel veel vragen bij mij binnengekomen. Dat is natuurlijk superleuk. Meerdere mensen, waaronder praktijkverpleegkundige Yvonne en ervaringsdeskundige Natasja, die hadden een vraag over het volgende. Yvonne ziet dat die patiënten wel teleurgesteld raken omdat dat na een tijdje GLP-1 gebruikt te hebben, zelfs in de hoogste dosering, hun eetlust en honger weer terugkomt. En Natasja had eigenlijk een beetje hetzelfde als ervaringsdeskundige. Die vertelt het als volgt. Ze had in 2004 een sleeve-operatie gehad en na 40 kilo te zijn afgevallen, is dit in de loop van de jaren er allemaal weer bijgekomen. In maart ben ik gestart met Saxenda in combinatie met een glietraject. Resultaat is dat ik 20 kilo ben afgevallen. Mijn vraag, waar ik in het begin enorm verschil merkte in het hebben van eetrust, en een langer verzadigingsgevoel, denk ik nu te merken dat dat effect minder wordt. Is dit werkelijk zo of speelt dit gevoel zich vooral af tussen mijn oren? Wendt mijn lichaam dus aan die toegediende hormonen? Ja, dus zowel van Yvonne als Natasja is de vraag eigenlijk, Lisbeth en Mark, neemt het effect na verloop van tijd af? Zeg maar, kan het ook echt uitgewerkt raken, die GLP-1?
Hey, wel een interessante vraag. Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet echt zelf ervaring mee, want ik heb nog niet zo heel lang patiënten die ik op de medicatie zet. Ik hoor trouwens wel terug dat ze na een tijdje zeggen dat het niet meer werkt qua gewichtsreductie, maar dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar Lisbeth, jij schrijft het sinds 2020 voor. Ken jij daar wat van? Herken jij dit?
Ja, ik snap wel wat er wordt bedoeld. Ik denk dat het zijn twee soorten dingen. Enerzijds heb je mensen, ook wat jij zegt, van ja, soms het werkt niet meer op mijn gewicht. Maar dat is vaak bij de tweede generatie middelen. Hè, de pillen en spuitjes die nu in het basispakket zitten, die geven gemiddeld 5-10% gewichtsafname. Maar als je echt obesitas hebt, ben je dus niet van je obesitas af. Dus er komt een plateaufase. En dan denken mensen, ja, het werkt nu niet meer. Maar dat is gewoon op een gegeven moment, val je niet meer verder af. Dus dat is ook aan ons om voor verwachtingmanagement van tevoren.
Maar dat, ik vraag je erover, dat lijkt toch ook voor de latere generatie middelen te gelden, dat je uiteindelijk een plateau lijkt te bereiken?
Dat zal voor alle middelen gelden, gelukkig maar. Want als er geen plateau is en je blijft afvallen, dan ben je 0 kilo. Mogen we ook niet hopen. Maar dat plateau verschuift wel per soort middel. Dus daar zullen we in de toekomst echt wel, dan zien we steeds meer combinatiemiddelen optreden. Dus dan zullen we dat effect steeds pas later zien en op een lager gewicht pas gaan zien.
En als ik dan heel even streng mag zijn namens het NAG, natuurlijk zijn het alleen liraglutide en naltrexon bupropion die in de standaard staan.
Die vergoed worden en in de standaard staan. En in de NAG-standaard staat ook de semaglutide hoog gedoseerd.
Ja, maar die wordt dan weer niet vergoed. Je hebt helemaal gelijk.
Hebt helemaal gelijk. Dat is voor de praktijk misschien minder relevant. Maar die wordt beoordeeld voor vergoeding ook op dit moment. Maar ik hoor hier ook een ander ding in. Hè? Die food noise, die continue eetdrang, dat mensen heel graag willen eten. En dat wat vaak met die medicatie tot rust juist komt. En dan krijgen mensen eetrust. Dat soms na verloop van tijd mensen het weer toch een beetje gaan ervaren. De meeste hebben dat eigenlijk niet, wat ik merk uit de praktijk. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. Dat kan best misschien wel zijn dat het uitwerkt. Dat weten we eigenlijk niet goed. Ik denk dat we daar echt meer onderzoek voor nodig hebben. Tegelijkertijd zie je ook wel eens als mensen dan bijvoorbeeld het helemaal stoppen, dan pas komt echt die food noise weer terug. Dus dan heeft het kennelijk toch nog wel gewerkt. Want dan zie je dat weer helemaal terugkomt. Maar ik denk dat het belangrijk is in de praktijk om even opnieuw weer even een check te doen. En dan kan je bijvoorbeeld die check oorzaken overgewicht, de monitoringsfunctie ervan gebruiken. Dat is de verkorte vervolgvragenlijst. Dan kan je heel snel screenen van hoe is het op dit moment met het eetpatroon. Als mensen bijvoorbeeld heel sterk bewerkt weer zijn gaan eten, dan ben je ook minder lang verzadigd. Hebben mensen heel veel stress of weinig slaap, dat geeft ook weer verhoging van je hongerhormonen. Kan ook weer bijdragen. Soms zie je dat mensen medicatie gebruiken, wat ook weer een versterkt hongergevoel krijgen. Hè, berucht daarvoor zijn corticosteroïden in lokale of systemische vormen. Dat is ook een vorm van stresshormoon uit medicatie, wat ook weer erg hongergevoel kan geven. Dus dan is even weer een check op de plaats. Zijn er niet andere dingen wat dat kan geven? Of is het echt specifiek dat het middel niet meer werkt? Dus dat laatste hebben we gewoon meer onderzoek naar nodig, denk ik.
Oké, maar herevalueren van de situatie altijd doen.
Ja, lijkt me heel handig.
Oké.
Ja, dan zijn we nu toe aan het blokje van hoe kan je eigenlijk screenen op onderliggende oorzaken of hoe pak je het nou aan? Als je nu die toestemming hebt gevraagd, Mark, wat is de volgende stap in de praktijk wat je dan doet?
Nou ja, inmiddels heb ik ook wel een beetje een ervaring mee met patiënten die met vragen over obesitas komen of waarbij ik het bespreekbaar maak. Dus ik heb er ook een zekere modus operandi in ontwikkeld. En wat ik eigenlijk meestal doe, is dan toch ook wel even kort die ziekte obesitas bespreken. Zoals wij de vorige keer in onze podcast ook hebben gedaan, maar dan naar de patiënt toe. En dan valt het me ook wel op hoe weinig mensen erover weten en hoeveel schuldgevoel eronder zit en hoeveel idee dat ze het allemaal zelf gedaan hebben. En dan leg ik in het algemeen ook uit dat we evolutionair als mensen ook geneigd zijn om zuinig met energie om te gaan. En dat degenen die nu te veel opslaan eigenlijk ook de winnaars van vroeger waren, omdat ze een goede hongersnood konden overwinnen toen. Maar dat we tegenwoordig geen hongersnood meer hebben. Dus dat ze wat dat betreft pech hebben. En dat ze daar ook niet alles aan kunnen doen. Maar dat we er wel met z'n allen wat tegen moeten verzinnen. Want het is gewoon een maatschappelijk probleem. En dan zie je vaak dat lichtknopje aangaan van, ja maar, hey, ik ben geen slappeling en ik heb het niet allemaal aan mezelf te danken. En het is ook de omgeving die mij tegenzit. En ik heb een ziekte waarmee ik geholpen moet worden. En daar kom ik misschien inderdaad niet alleen uit. En dat is geen gebrek aan doorzettingsvermogen van mij. En dat kan zelfs tot emotionele situaties leiden. Ja. En ja, dat is, nou ja, niet dat ze emotioneel worden is dan niet mooi om te zien. Maar wel mooi om te zien dat schuldgevoel dan weggaat.
Ja, dus je haalt eigenlijk het schuldgevoel weg. En dan pak je dan vervolgens door. Hoe doe je dat dan?
Nou, meestal is mijn spreekuurtijd dan wel op. En dan besteed ik de rest van de tijd aan het verwijzen naar de COO tool. De check oorzaken overgewicht tool.
Even voor de luisteraars. Dat gaat om checkoorzakenovergewicht.nl. Staat in de show notes.
Ja, En dat heeft voor mij drie redenen. Ja, mijn tijd is dan op, dus we moeten ook wat. Want de volgende patiënt zit ook weer te wachten. Maar, dus het spaart mij heel veel tijd dat ik ze iets kan laten invullen. Dat is één. Maar het tweede is ook dat het ook wel een hele goede tool is waar die misschien wel simpel lijkt, omdat die een B1 taalniveau, dus simpel taalniveau, geschreven is. Zodat verrassend veel patiënten ermee uit de voet kunnen eigenlijk. Maar de onderliggende algoritme en gedachten eronder, die zijn best heel doordacht. En dat helpt mij dan als huisarts, die ook niet al die oorzaken van obesitas op zijn netvlies kan hebben, me op de goede weg te zetten. En de derde belangrijke reden waarom ik het toch heel belangrijk vind, is weer die derde, dat erkennen van die patiënt. Want het gevoel dat ze een hele website, een hele vragenlijst kunnen invullen, geeft voor heel veel patiënten ook wel aan van, maar ik heb echt een serieus probleem en er wordt serieus met mij meegedacht. En ik ben best onder de indruk van hoeveel dingen er dan worden uitgevraagd. Maar jij bent een van de mensen die aan de wieg heeft gestaan van die check oorzaken overgewicht. Kun je nog wat vertellen erover hoe dat dan werkt?
Ja, ik denk dat het belangrijk is ook waarom dat eigenlijk is. Hè? Want obesitas is, we denken altijd van dat leefstijl de enige factor is. Maar leefstijl heeft een heleboel componenten en dat is niet de enige oorzaak. Wel echt de meest voorkomende oorzaak. Dat ongezonde leefstijl, ongezond eten, te weinig bewegen, maar ook slaapgebrek. Ook nachtdiensten draaien, crash diëten, allerlei dingen. Maar ook weten we dat heel vaak psychosociale oorzaken meespelen. Denk aan mensen die in armoede leven, eenzaamheid, maar ook psychische zaken. Echt depressie kan leiden tot obesitas, omgekeerd trouwens ook. Obesitas kan tot depressie leiden. Maar ook soms speelt er bijvoorbeeld een binge-eating disorder, een eetbuistoornis, daar kan je ook van aankomen. Of psychotrauma. Nou, dan weet je van, dan moet je aan een andere knop draaien dan alleen aan de leefstijl. Andere factor is ook bijvoorbeeld medicatiegebruik met een potentieel gewichtverhogende bijwerking. Nou, dat blijkt dus ook heel veel voor te komen bij mensen met obesitas. Die hebben sowieso al vaker medicatie. En als je dan medicatie gebruikt die ook nog het gewicht zou kunnen verhogen, dat kan op verschillende manieren, via versterking van het hongergevoel of andere effecten op metabolisme. Ja, dan kan dat soms helpen om daar wat aan te schaven of af te bouwen. Ja, en dan heb je ook nog bijvoorbeeld de hormonale oorzaken. We weten bij vrouwen een traagwerkende schildklier of polycysteus ovarium syndroom. Dat zijn veel voorkomende oorzaken die ook weer kunnen bijdragen aan gewichtstoename. Overgang is er ook zo één. En dan heb je nog wat zeldzame oorzaken. Dat is wel goed om te weten dat ze er zijn. Ook weer op hormonaal gebied, maar ook op hypothalaamgebied. Dat is eigenlijk een beetje die verkeersstoren in je brein die je eetlust regelt, die je verbranding regelt. Daar kan een verstoring zijn, dat is natuurlijk zeldzaam. En je bepaalde monogenetische vormen, dat is relatief zeldzaam ook weer. Nou, zo'n screener, dat helpt je om een heleboel criteria daaruit te halen die is opgezet met een heleboel wetenschappers, artsen, patiënten. En zoveel mogelijk gebaseerd waar het kan, ook op richtlijnen bijvoorbeeld. Zodat het je inderdaad makkelijker maakt. Wat is er allemaal aan de hand? En aan welke knoppen kan je nou draaien? En dat is denk ik een belangrijk hulpmiddel om daarna het gesprek te voeren over wat speelt er allemaal. Het is wel zo dat mensen doen er ongeveer 25 minuten over om het in te vullen. Ze moeten echt in één keer invullen en dan pas kan je het eigenlijk opslaan. Dus het vraagt wel wat van mensen. Maar het is eigenlijk ook wat jij zegt, dat mensen voelen zich ook wel echt gehoord. We gaan eerst even grondig kijken. We gaan niet meteen hup naar een behandeling toe. Maar eerst kijken, wat speelt er nou allemaal? Wat heeft u nou nodig om op een gezonder gewicht te komen? En dat kan verrassend anders zijn dan alleen maar even wat meer sla eten.
Nou ja, je zegt het, want ik had laatst een patiënt en die kwam bij mij met de vraag om, ik wil graag medicatie voor mijn overgewicht, voor mijn obesitas. En uiteindelijk komt zij terug nadat ze die COO-lijst had ingevuld. En ze zegt, ik heb hem eens ingevuld. En er komt uit dat er bij mij best wel een hele duidelijke psychische oorzaak is van mijn eten. En dat ik heel veel emotie eet. Misschien moet ik eens eerst naar een psycholoog. Nou, dat hebben we toen gedaan. En dat vond ik verrassend. En zij helemaal.
Ja, en die hulp van, want het kan natuurlijk best per onderdeel best wel lastig zijn. Waar vind je dan die hulp? Nou, die staat, de tabel van die oorzaken kan je terugvinden in NAG-standaard. Je kan hem ook terugvinden, als je hem snel wil zien, ook op behandelovergewicht.nl. En daarop kan je ook klikken op die tabel voor allemaal extra hulp. Waar vind je dan bijvoorbeeld een psycholoog met een expertise in eetbuistoornis of voor allerlei verwijsindicaties, ook op sociaal gebied, welzijn op recept of dat soort dingen. Dit laatste staat ook allemaal op vitaalkaart.nl. Maak je geen zorgen, komt allemaal in de show notes, de handige website. Maar dat kan. Ik vraag me af in jouw huisartspraktijk. Ja, wat zie je daar ook een rol voor de assistenten? Bijvoorbeeld, stel iemand belt met van ik kom eigenlijk voor mijn overgewicht of iets. Hoe gaan jullie daarmee om in de praktijk?
Nou, laat ik eerlijk zijn, het is er nog niet helemaal ingeslepen, maar wat we wel hebben afgesproken is dat als er een patiënt met een duidelijke vraag komt over overgewicht of obesitas, dat de assistente al wel probeert om die check oorzaken overgewicht aan te bevelen. En dan ook inderdaad uitlegt hoe het werkt, dat het een minuutje of 25 inderdaad werkt en dat ze door kunnen mailen naar de praktijk en dat een patiënt dan al met een doorgemailde lijst op mijn spreekuur komt. En dan kan ik hem er daarbij pakken en dan hebben we met z'n tweeën alweer heel veel tijd bespaard. En dan nog hoort daar weer uitleg bij en evaluatie van wat er uit die lijst komt. Maar ja, dat is ook best wel een goede manier, denk ik.
Ja, want dat is ook goed om te noemen. Het is niet een eindding, het is meer een begin van een gesprek. En een heleboel dingen, als ik bijvoorbeeld uitvraag bij iemand hoeveel beweegminuten, ja, dan ben je een half uur verder voordat iemand heeft uitgerekend hoeveel die beweegt. Dus dat kan je wat beter in rust thuis allemaal doen. Maar ik vind zelf die medicatie vaak ook wel heel handig, dat je hebt natuurlijk een ontzettend lange lijst van medicatie met een mogelijke gewichtsverhogende bijwerking. Stel je denkt dat speelt een rol, bijvoorbeeld omdat iemand inderdaad was aangekomen net nadat hij ging starten met zo'n middel. Ja, dan kan je dus ook weer op behandelovergewicht.nl dubbelklikken op de kolom van medicatie. En dan kom je op een heel handig link waarbij je de tabel ziet van, nou, als je bijvoorbeeld niet zonder die medicatie kan, is er dan misschien gewichtsneutrale of gewichtsverlagende medicatie van dezelfde categorie. Dus het maakt het allemaal een beetje makkelijker om het bespreekbaar te maken. Overigens blijft het natuurlijk nog best wel veel werk. Dus ik realiseer me ook heel goed dat het niet in elk consult besproken kan worden bij elke patiënt met overgewicht en obesitas in de praktijk.
Nee, maar dat hoeft ook niet, hè. Ze komen wel weer terug en dat kunnen we ook wel een beetje temporiseren wat dat betreft. En wat ik ook wel merk is, dat staat ook wel heel duidelijk in de verschillende richtlijnen, dat je ook niet hoeft te verwachten dat er nou in het algemeen één duidelijke oorzaak uitkomt. Je lost hem op en alle problemen zijn weg. Maar je kunt wel een beetje aan de knopjes draaien zodat het allemaal de goede kant op staat.
Ja, en dat is ook denk ik leuk om te doen dat die tool ook nog een aantal comorbiditeiten kan opsporen. Denk die ook richting geven aan behandeling. Bijvoorbeeld denk aan een nou, ik noemde bijvoorbeeld de eetbuistoornis al zijn wat criteria voor, maar ook bijvoorbeeld slaapapneu of artrose. Dat kan je met NICE criteria en slaapapneu met stopbank criteria. Die zitten allemaal in die algoritme verwerkt. Die weten de meeste artsen niet allemaal uit hun hoofd. Dus dat maakt het makkelijker. Niet van er is slaapapneu, maar je hebt een sterk verhoogde kans op slaapapneu. Dan kan je nog verder uitvragen of doorverwijzen om het echt te screenen. Dat maakt ook weer uit voor de behandeling ook. Dus dat is ook een makkelijke. We gaan het zo meteen hebben natuurlijk over het aanvullende onderzoek wat we dan gaan doen in het volgende blokje. Maar eerst gaan we tussendoor even toe naar de factcheck.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
Hey Lisbeth, wat ik ook wel heel veel hoor in de media tegenwoordig, ook via de Reuma Stichting, is dat artrose helemaal niet zozeer slijtage is, maar dat er heel veel meer meespeelt. Zoals ook ontstekingen in het gewricht. En dan denk ik een beetje aan mijn originele beeld van hoe obesitas in elkaar steekt. En ik dacht altijd, hoe meer gewicht op dat gewricht steunt, hoe harder het slijt. Maar is dat dan een te eenvoudige beeld van alles?
Ja, we hebben natuurlijk heel lang gedacht ook dat het echt de loading was van het gewicht op de knieën, dat sneller slijt. En zeker mensen die ook al een keer misschien een trauma in het gewicht hebben gehad. Maar we komen er inderdaad steeds meer achter door studies dat het ook een metabool gereguleerde aandoening is. maar waar ook inflammatie, dus echt ontstekingsstofjes, een hele belangrijke rol in blijken te spelen. We weten natuurlijk dat bij obesitas ontstekingsstofjes natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen. Dat je immuunsysteem daar ook op reageert. En in gewrichten blijkt dat ook belangrijk. In die synovia bijvoorbeeld, dat die ontstekingsstofjes ook een rol spelen. En we weten dus ook, we waren best wel, als het slijtage is, was vroeger er ook wel van, nou moet je dan wel bewegen, want dat slijt misschien nog weer harder. En dat een van de consequenties dan toch juist nu is van, nee, bewegen is juist eigenlijk heel goed. En we weten met ook allerlei gezonde leefstijlinterventies dat je dus ook slijtage tot stilstaan kan brengen of zelfs verbeteren. En echt die progressie zorgen dat het niet doorgaat. En ook met andere obesitasbehandelingen dat het ook niet alleen via gewichtsverlaging, maar ook via invloed op minder ontstekingsactiviteit, dat dat het kan verbeteren. Dus het is inderdaad niet alleen maar slijtage.
Nou, blij te horen, want patiënten hadden eerst het gevoel dat ze een beetje in een vicieuze cirkel zaten. Ik heb overgewicht en ik heb slijtage, dus ik mag niet veel bewegen, dus ik kan geen goede leefstijlinterventie doen. Maar zo simpel werkt het dus gelukkig niet.
Nee. Ja, Mark, we hebben het net gehad ook over de oorzaken, allemaal even nagaan. Ja, dan het vervolg hè, van lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek. Wat doe je dan in de huisartspraktijk?
Nou, die patiënt die komt bij mij terug. En dan bespreken we natuurlijk eerst die uitslagen van die COO. Die al doorgemaild zijn. En dan hoort er natuurlijk inderdaad ook lichamelijk onderzoek bij. En dan ga je het gewicht meten, natuurlijk. Je gaat de lengte meten. En dat doe ik ook eigenlijk altijd wel nog een keertje over, hoor. Want dat staat soms wel in dat dossier van me. Maar dan weet ik ook niet wat de betrouwbaarheid is. En dan zorg ik ook meteen dat die BMI door het systeem wordt berekend. En ook het in het systeem staat. Want als kale waarde is het niks waard. Het moet echt als labwaarde erin staan. En vervolgens meet ik de buikomtrek. De NRG-standaard raadt dat aan om dat pas bij een BMI onder de 35 te doen. Omdat het boven de 35 eigenlijk weinig invloed meer heeft op het beleid wat je voert. Maar eerlijk gezegd doe ik het ook wel boven die BMI. Maar dan is het meer voor de patiënt en voor mij voor later, niet zozeer voor de diagnostiek, maar om een uitgangspunt te hebben om het effect van behandeling te kunnen monitoren. Ja. Daar komen we straks nog op. Van hoe belangrijk is gewichtsverlies? Waar streef je naar in je behandeling? Maar dat komt straks nog.
Ja, er staat een mooi plaatje ook in de NRG-standaard hoe je dat doet. Hè? Dat je de benen langs elkaar staan, rustig uitademen. Ja. En waar je moet meten, het midden tussen de onderste rib en de bovenste helft van de bekken. Kan dus heel goed om even naar het plaatje te kijken en gewoon even twee keer meten. Dus het is niet ingewikkeld, maar
Maar het hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. We denken ook altijd van, ja, maar dat is helemaal niet reproduceerbaar. En het verschilt van keer tot keer en van behandelaar tot behandelaar. En dat klopt ook wel, maar daar gaat het niet om. Als je maar een zeker uitgangspunt hebt. En daar is het, wat ik begrijp althans, goed genoeg voor.
Ja, en die waarden die verschillen natuurlijk voor mannen en vrouwen. En voor vrouwen zeggen we 88 centimeter en hoger vinden we ernstig vergrote buikomvang. En voor mannen geldt 102 centimeter en hoger is ernstig vergroot. En we moeten wel opletten, omdat dat per etniciteit soms ook kan verschillen. Ja, hè? Dat bijvoorbeeld iemand met een Zuidoost-Aziatische achtergrond, dat is al bij een lage buikomvang, zie je alweer, noemen we dat obesitas. Dus dat is. Ja. Maar dit is voor de Nederlandse populatie.
Nou, en een leuke tip die ik geloof van jou heb geleerd is hoe je dat dan doet bij iemand met een nou forse buikomvang. Dat je niet enorm eromheen zit te reiken. Dat is je meetlint laten vasthouden door die patiënt en laten maar een rondje draaien. En dat is iets wat ook wel tot een stukje hilariteit leidt bij beide partijen. En dat is lang niet zo gênant als met je armen er helemaal omheen moeten gaan.
Ja, de hele praktische tip, ja.
Nou ja, en als dat is gedaan, dan ben je nog niet klaar natuurlijk trouwens. Want we gaan het straks hebben over wat dat nou voor je gezondheid betekent, dat gewicht. Dat is trouwens ook het verhaal wat ik altijd heel duidelijk vertel in die uitleg van die obesitas. Dat het streven niet is om nou weer naar maatje 38 te gaan. Maar dat het erom gaat dat je gezondheid beter wordt. En om in de gaten te krijgen hoe het met je gezondheid staat, moet je dus weten hoe het staat met die BMI, maar ook met die buikomtrek. En dat heeft dan met je gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico te maken. Maar wat je daarbij ook wil weten is of er nog verdere comorbiditeiten aan boord zijn die dat gezondheidsrisico nog groter maken voor die patiënt.
Dat is denk ik een heel belangrijk begrip wat ook in de NRG-standaard staat. Staat ook in de multidisciplinaire richtlijn. We noemen dat GGR, hè, het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico. Hele mond vol, GGR, bestaat dus uit, hè, zoals je ook noemt, uit drie elementen. 1, BMI. 2, buikomvang. 3, de bijkomende ziekte, de comorbiditeiten.
Ja.
Ja, en daar heb je dan wel aanvullend onderzoek vaak ook voor nodig. Hè? Wat zegt de NAGIST dan net daarover?
Nou, die is daar best praktisch in. En het sluit ook wel aan bij wat we al gewend zijn. Binnen ons diabetes screening en bij ons cardiovasculair risicomanagement zijn we natuurlijk al gewend om comorbiditeit in beeld te brengen. En feitelijk wordt er dus ook gezegd dat je bij een patiënt ouder dan 45 jaar en een BMI boven de 27 die glucose ook bepaalt. Nou ja, waarom is dat dan nou daar neergelegd? Omdat gebleken is dat juist ook bij die BMI en bij die leeftijd die kans op een diabetes die je misschien nog niet hebt gediagnosticeerd een stuk groter wordt. Dus dat wil je wel in de smiezen hebben. Dat is één. En het tweede is dat je bij een BMI boven de 30 eigenlijk een volledig cardiovasculair risicoprofiel wil opstellen. Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Dat weten we heel goed hoe we dat moeten doen.
Ja,
maar dat hoort er wel bij.
Routine in de huisartspraktijk, ja. CVRM.
Ja.
Ja.
Nou, en een beetje een vreemde eend in de bijt is dat er ook geadviseerd wordt om een ALA te bepalen. En dat heeft dan alles te maken met de leververvetting die ook bij obesitas kan optreden. Nou, daar wordt ook verwezen in de NAG-standaard obesitas naar de richtlijn virus, hepatitis en leverfunctiestoornissen van het NAG. Maar ik moet er wel bij zeggen, het zou me niet verbazen als dat nog wat aangescherpt gaat worden in de toekomst. Want die NAG-richtlijn gaat juist in update wat dat betreft.
Ja. Ja, want ALAT wordt eigenlijk toch bepaald om een beetje de mate van leververvetting. Hè? Ja. De MESLD, de leversteatose en of er misschien fibrose is. Waarbij we natuurlijk weten dat ALAT, het is aan de ene kant gewoon een simpel leverenzym, niet een hele goede maat hiervoor. Maar dat was ook een beetje een pragmatische keuze natuurlijk, ja, hè, om daarvoor te kiezen.
Ja.
En we zien de MDL-artsen bijvoorbeeld die zeggen van, nou, als je wil screenen, dan moet je net tikje meer prikken. Als je het echt wil, een beetje betere screening, dat is de VIP-4-score. Dat is een combinatie van leeftijd, ASAT, ALAT en trombocyte. Het zet wel in de show notes nog neer, de VIP-4. En dat geeft een iets betere maat nog van, is er echt nog misschien wel leverfibrose aan de hand? Moet je bijvoorbeeld een fibroscan maken? Of als dat niet bij de hand is, bijvoorbeeld een echo van de lever? Maar goed, NAG-standaard zegt, houd even simpel, toch even alleen een ALAT. En oké, dus we hebben wat er in ieder geval glucose, CVRM en ALAT. Zijn er nog andere dingen die je eventueel prikt of op indicatie in de huisartspraktijk?
Nou, wat je vooral niet moet doen, en dat is was voor mij wel een openbaring, en ik denk voor heel veel collega's, is dat je standaard een TSH'tje erbij zet. Want het idee is vaak van, hypothyreoïdie leidt tot obesitas, leidt tot overgewicht, dus dat moet je er standaard bij bepalen. Nou, inmiddels heb ik geleerd dat dat wel degelijk kan. Als je hypothyreoïdie hebt, kan je wel degelijk gewichtstoename krijgen. Maar de mate van toename blijkt in de praktijk, althans dat begrijp ik ook van jou, Lisbeth, en anders moet je me maar corrigeren hier, nog wel mee te vallen. En het voorkomen van een echt evidente hypothyreoïdie in de huisartsenpraktijk is best laag al met al. Wat misschien belangrijker nog is, is dat je moet oppassen dat je een subklinische hypothyreoïdie niet aanziet voor een relevant klinisch probleem.
Ja, nee, dat is grappig. Dat zie ik best wel vaak terug. Dat als endocrinoloog zie ik natuurlijk heel veel hormoonstoornissen. En mensen komen bij mij voor heel wat anders. Dat de hypofyse bijvoorbeeld niet goed is. Maar als ik dan terugkijk soms, dan zijn ze inderdaad gediagnosticeerd bijvoorbeeld met een hypothyreoïdie. En dan zie ik soms terug dat inderdaad TSH licht verhoogd was met een normaal vrij T4, terwijl ze obesitas hebben. En we weten dat door de obesitas zelf kan soms je TSH wat omhoog gaan. En je ziet dan ook als mensen bijvoorbeeld gewicht gaan verliezen en op een gezonder gewicht komen, dat het TSH ook weer mee omlaag gaat en dat zich normaliseert. Nou is het wel zo dat bij vrouwen bijvoorbeeld hypothyreoïdie natuurlijk wel heel veel voorkomt. Hè? Bijna 10% van de vrouwen heeft dat. Geeft dat nou enorme gewichtstoename? Nou, bij sommigen kan het wel best wel wat kilo's geven, maar het is niet dat het meteen 30 kilo aanzet vaak. Dus dat, maar ik snap wel dat het soms gebeurt omdat mensen bijvoorbeeld somber zijn of moe. En dan hebben ze ook een TSH wat verhoogd is. Maar als dat allemaal komt door hun obesitas, dan wordt het soms verkeerd in de verkeerde context geplaatst. Dus wees daarop alert. Ik vind de nuance die je maakt van, er moet eigenlijk een indicatie zijn. En dan de meer typische schildklierklachten zijn natuurlijk ook dan de droge huid bijvoorbeeld. Trage hartslag, obstipatie, een combinatie van dat soort dingen erbij ook nog. Dus er is soms wel reden om het te prikken, maar niet standaard alleen maar obesitas, TSH checken.
Oké, dus weer wat geleerd. Het komt toch best wel eens voor. Dus ik moet het ook niet in de hoek niet voorkomend wegvegen. Maar ik moet wel duidelijk kijken naar typisch bij hypothyreoïdie die voorkomende klachten. Wil ik een goede indicatie hebben om die TSH erbij te bepalen?
Ja.
Zo?
Ja.
Oké. Nou, Lisbeth, we naderen alweer een beetje het einde. Ik heb het gevoel dat we heel veel leuke dingen hebben besproken, maar ook wel een beetje het gevoel dat er nog heel veel meer te bespreken is.
Zeker.
Gelukkig, want dat doen we gewoon in een volgende aflevering. Maar mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, nou, zend ze vooral naar Petra, die speelt ze weer door naar ons en dan zullen we ze proberen te beantwoorden. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.
Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com en luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.